Dit is de podcast To Master Your Life nummer 183. Het had zomaar heel anders kunnen aflopen. Een dieptegesprek met Brian van Leeuwen. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, hallo lieve dames en mensen. Ik heb een boek in mijn hand. Het had zomaar anders kunnen aflopen. En dat had echt gekund voor Brian. Brian had een hele heftige kinderperiode, de jonge jeugd, waarin hij zich niet thuis voelde. Hij had te maken met afwijzing, manipulaties, veel ruzies. Hij voelde zich nooit op aarde. En we kwamen net al even in het voorgesprek erachter dat dat ook is iets wat ons connect. Omdat ik natuurlijk als jong meisje heel altijd heimwee had en dingen niet begreep. Het moeite met verbinden met anderen. Dus waar verdween Brian in drank en drugs? Want dat leek de oplossing. Ja, het verdoven van de leegte. Hè, worden het zoveel. En de pijn hoef ik die niet te vullen. Niet te voelen. En ja, dan kon hij ook zeg maar een masker opzetten en gek doen en vrij zijn. Terwijl die pijn natuurlijk er gewoon nog lag. Dus dat was niet de oplossing. Maar in 2019 krijgt hij dan een wake-up call. En begint hij zijn traject van heling. En daar gaan we het ook over hebben. Brian, welkom. Brian dankjewel. Van Leeuwen.
Yes, dankjewel Vilna dat ik hier mag zijn.
Ja, echt heel fijn dat je er bent.
Ik ben heel blij.
En we hebben al meteen een mooie connectie. Je gaf het al aan. Want ook jij zei al, ja, ik ben er ook achter gekomen dat ik een van de tweeling ben. Zo net als jij.
Ja.
En dat heeft voor mij alles verklaard als het gaat over dat je je niet verbonden hebt gevoeld. Dus je heimwee had ook als kind heimwee, hè?
Ja, ik voelde me zo afgescheiden en alleen. En ik wist niet zo goed wat ik daarmee aan moest. Ik was super onzeker. Ik kon niet verbinden met mensen. En ik kwam er al heel snel achter dat ik wel met mensen kon verbinden wanneer ik verdovende middelen tot mij nam.
Ja.
En dat begon heel onschuldig. Onschuldig tussen haakjes op mijn 14e met alcohol. Dat werd blowen. En dat werd cocaïne. En toen ik op een gegeven moment cocaïne had gebruikt, dacht ik, nou, dit gaat echt te ver, Brian. Dit is echt voor junkies. Dit moet je niet meer doen. Maar dat liep van kwaad tot erger. En op een gegeven moment, rond mijn diepste punten, zat ik aan de GHB. En ja, wist ik gewoon niet meer waar ik naartoe moest.
Wow.
Nee, ik was mezelf zo daarin verloren.
Jeetje.
Ja.
Jeetje. En je was 14 toen dat begon. Dat is denk ik in de loop der jaren werd dat erger en erger.
Ja, zeker.
Je had ondertussen, ging je nog wel naar school? Of je woonde thuis? Hoe ging dat dan thuis?
Ik woonde thuis en dat ging in principe prima. Ik denk dat ik voor de meeste mensen een doodnormale jongen was. Ik studeerde, ik voetbalde, ik ging naar de sportschool. En het weekend ging ik gewoon uit.
Ja,
en dat had niemand door. En op een gegeven moment ging ik uit huis. Ja, en toen werd het wel van kwaad tot erger. En toen ik voor mezelf ging werken, kwam ik helemaal thuis te zitten. En dat was voor mij helemaal een vrijbrief om steeds meer te gaan gebruiken, ja. Ja.
En je zegt, ik ging uit huis. Dus hoe oud was je toen?
Toen ik uit huis ging, was ik een jaartje of 24. Mm-hmm. Dus ik heb vrij lang thuis gewoond. Ik woonde in Roelevaarsveen, dus vlakbij Leiden. En ik studeerde in Amsterdam. Dus het was vrij goed te doen met het OV. En ik kreeg een vriendin toen ik een jaar of 24 was. En zij woonde in Hedel bij Den Bosch. En we zijn gaan samenwonen. En ja, toen ging voor mij echt het hek van de dam. Ik dacht, nu heb ik mijn vrijheid, nu kan ik gebruiken. En die relatie die ging vrij snel kapot.
Ja.
Omdat ik door mijn gebruik had geleerd dat ik moest liegen, manipuleren. Ik was gigantisch jaloers. Ik was zo bang om mensen kwijt te raken. Ja. Nou, je kan donderop zeggen dat dan je relatie ook kapot gaat. En dat gebeurde.
Oh.
Ja.
Jeetje. En toen woonde je bij haar of zij bij jou?
We woonden samen.
Een eigen huis hadden jullie gekocht.
Yes.
Dus ondanks al je gebruik had je wel een leven ernaast.
Ja, ik heb dat heel lang verborgen weten te houden. Ik was heel goed in een masker opzetten. En als ik de buitenwereld mezelf vertoonde, deed ik een glimlach op mijn gezicht. En was ik altijd vrolijk en niemand die wat aan mij zag, dacht ik tenminste.
Ja.
Maar uiteindelijk werd dat masker fataal.
Hoe kreeg je het dan wel voor elkaar om aan de drugs te zijn en toch door de week gewoon Je hebt gewoon loon gekregen, je hebt ergens kunnen werken, je hebt gefunctioneerd.
Ja.
Je hebt een vriendin kunnen krijgen. Was het zo'n masker? En was je ook slim, intelligent? Kon je makkelijk leren?
Ik kon makkelijk leren.
Okay.
Ik mag van mezelf denk ik ook wel zeggen dat ik intelligent ben.
Ja.
Maar ik had een soort van twee kanten. En de ene kant die was heel erg gericht op, oké, ik moet het goed doen in het leven. Ik wil een mooi bedrijf opbouwen, sporten, voeding, mindset, persoonlijke ontwikkeling.
En dus daar was je kant wel mee bezig
was
al.
Ik wel mee bezig, ja. En de andere kant was heel erg destructief, heel erg met het donkerte bezig. Heel veel met drugs, met festivals. En altijd als ik in dat gedeelte kwam, was het wel een soort van alsof er een waas over me heen kwam. Alsof ik niet meer mezelf was.
Mm.
Ja.
Alsof je in een ander bewustzijn kwam eigenlijk.
Zeker weten, ja.
En dat destructieve kant, die donkere kant, en die wilde je verhullen.
Ja.
Dus ja, bijzonder dat het zo naast elkaar. Je hoort natuurlijk wel vaker dat mensen dat heel lang volhouden in een verslavende situatie.
Omdat super duaal ook.
Super duaal. Ja, je gaat ook wel eens liegen en bedriegen en niemand mag het weten.
En aan de andere kant wil je heel graag helpen.
Ja.
Ja, en heb je het allerbeste met iedereen voor. Dus dat zijn echt twee deelpersoonlijkheden die continu met elkaar botsen. Ja,
ja, alsof het, nou ja, het is eigenlijk allebei wel een escape. Want als je anderen redt, dan hoef je niet met jezelf bezig. En de drugs, dan voel je even niks meer wat je mist.
Nee, dat, precies. Dus, dat was ideaal.
Ja,
ja,
ja. En dat deed natuurlijk ook een enorme aanslag op je lichaam, kan ik me voorstellen.
Ja, op een gegeven moment woog ik ook 94 kilo. Ik heb anabolen ook gebruikt.
Oh.
En dat was heel grappig. Want als je dan in het transformatieproces zit en je gaat terugkijken van waar komt het dan vandaan. Mijn moeder die heeft het, mijn ouders hebben er 13 jaar over gedaan om mij te krijgen. Konden heel moeilijk kinderen krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt door middel van IVF.
Ah.
En mijn moeder die spoot dus hormonen. En ik ben dat soort dingen ook allemaal gaan doen. Dus toen ik het zag, dacht ik, wow, dit staat allemaal met elkaar in verbinding. Ja.
Het is twaalfse repet, hè, totdat het doorbroken wordt.
Ja.
Misschien is herhaalt zich. En,
zeker.
Dat is interessant, want ik kan me voorstellen dat er nu mensen thuis zitten te luisteren of te kijken en die denken, oh, maar ik ben ook door IVF. Of denken, krijg ik dan ook? Of heb ik dan ook een verslaving? Of is dat altijd één op één? Of zeg je nee, dat is in dit geval heeft het een relatie?
Ja, als ik op mezelf kijk, heeft het wel een relatie. Want het gaat eigenlijk nog verder terug.
Uh-huh.
Dan gaan we richting andere levens. Want het is eigenlijk een soort van experiment. Je wordt niet vanuit liefde gemaakt.
Ja.
En toen kwam ik in een ander leven terecht. Ik deed een regressiesessie bij Maarten Overzier.
Oh ja.
En daar kwam ik er dus achter dat ik een leven heb gehad als Joods jongetje.
Ja, ja.
In een concentratiekamp. Als tweeling. En waar de hersenexperimenten werden gedaan.
Oh my god. Ja, dat gebeurde.
En dan zal ik je nog iets wat leuks vertellen. Mijn vader heeft per ongeluk bij de geboorte brain opgeschreven.
In plaats van Brian.
Ja, en hersenexperimenten, brain. Dat soort dingen. Ja,
ik hou ervan hoor. Ik hou ervan, maar het is natuurlijk wel weer bizar.
Ja, en als je dat soort dingen dan ziet en je ervaart het ook gewoon, dan denk je, ja,
serieus? Wat
gebeurt hier?
What the
fuck?
Maar alles is natuurlijk celgeheugen. En als die frequentie er nog in zit, ja, dan komt die gewoon, resoneert die gewoon. Dan komt die terug.
Precies. En zoveel mensen noemen mij nog steeds brain. En dan denk ik, waarom komt dat in plaats van brein? Ik heb mezelf altijd Brian genoemd. Maar heel veel mensen zeggen brain.
Maar staat dat ook op je geboorte?
Ja.
Serieus?
Ik dacht terug in de auto. Ik dacht, zal ik het vertellen? Ik denk, maar het is een mooi verhaal. En het is ook gewoon hoe het is.
Ja.
Maar dat denk ik gewoon van, mensen pikken dat natuurlijk op uit mijn veld. Dat het eigenlijk brain is en dat ze het daarom zo schrijven.
Want het staat ook echt op je niet alleen op je geboortekaartje, maar
kan
ook
het je straks laten zien op
mijn ID-kaart. Oh my god, hoe grappig is dit?
Ja, dus het staat, alles staat met elkaar in verbinding.
Ja, alles. Dat
alles
is duidelijk.
Wat je doet. Ja.
Dus even resume. Brain werd geboren fysiek.
Ja.
Hè? Zo werd je genoemd. Ja. Want hij heeft een foutje gemaakt. In een regressiesessie kom jij erachter dat jij brain experiments hebt ervaren. En met je tweelingbroertje.
Ja.
In een Joods kamp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk dat je dat hebt moeten meemaken. Ben je daar ook overleden door die brain experiments?
Ja.
Jeetje.
Ja.
Dus dat was allemaal nog in jouw celgeheugen.
Dat zat opgeslagen.
Opgeslagen als trauma.
Ja, je weet hoeveel pijn daaruit is gekomen.
Dat is bizar. Dat is natuurlijk transgenerationele overdracht.
Ja.
En je tweelingbroertje is daar ook overleden.
Ja, klopt. En wat ik dus ook merk door die experimenten, en ik verbind dat aan elkaar, dat ik in dit leven heel veel moeite heb ervaren met mijn gedachten zuiver krijgen. Dat ik stemmetjes had, onzekere gedachten, stemmen vertelden dat ik dit moest doen, dat ik dat moest doen, dat ik dat moest doen. Heel erg donker en blokkerend ook.
Ja, 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 ja. En dat is dan nog eens, want dan toen werd je hier geboren. Als we vanuit de ziel voelen, dan heb jij je ouders uitgekozen. Die konden moeilijk kinderen krijgen. Uiteindelijk ben jij daar wel naartoe.
Een soort van doorheen gekomen.
Ja. Doorheen gekomen. Nou ja, zo de ziel kiest. Hè? Dus dat is altijd interessant. Met een reden en een doel. Waarschijnlijk om dit trauma op te lossen.
Ja, zeker.
En uiteindelijk ben je eerst in eerste instantie dus ben je ervoor gevlucht.
Ja.
Omdat een ziel ook vergeet. Wat, hè, als mens moet je leren als mens te zijn. Mm-hmm. Dat is ook wat Willem in de podcast zo mooi zei. En dan vergeet de ziel dat hij dit hier moet meemaken. Maar de lessen dienen zich wel aan.
Ja, zeker.
Jeetje, wat een bizar verhaal, joh.
Ja, dat is super mooi.
Echt mooi. En toen heb je dus dat allemaal doorleefd. Want jij bent in 2019 was je wake-up call.
Ja.
Hoe kwam die? Wat was dat?
Ja, dat is voor mij altijd wel in een stuk. Ja, het is intens om het daarover te vertellen. Maar dat was een zomerse dag. En ik zat toen wel echt op mijn diepst. Ik was mijn relaties kwijtgeraakt. Ik was verschillende vriendengroepen kwijtgeraakt. Ik kwam steeds meer in aanraking door de week ook met drugs. En ik had een date met een dame. En zij gebruikte ook drugs. En wij vonden het een goed idee om op die date GHB te gebruiken. En daarna naar een strandje te rijden. De Galdense Meer in Breda. Daar woonde ik toen de tijd. En wij stapten in de auto met GHB op. En we kwamen daar gewoon aan. Niks aan de hand. Arrogant dat ik was ook. Ik dacht, joh, ik ga al 10 jaar naar festivals. Ik rij al 10 jaar onder invloed naar huis. Dit gaat nu ook wel. En op de heenweg ging dat. Maar op dat strandje gebruikten we meer GHB. Kwam er meer ketamine in het spel. En ging ik op een gegeven moment oud. En ja, oud gaan van GHB kan je vergelijken als een soort van hele diepe coma. Het is super gevaarlijk. Want je hebt het over milliliters innemen. En als je een klein beetje te veel neemt, dus een milliliter te veel, kan je dus al oud gaan. En ik had een zelfdestructief mechanisme in me. Dus ik nam altijd te veel GHB.
En daardoor had geen grens.
Ik had geen grens meer, nee. En dat gebeurde dus op het strandje. En op een gegeven moment, na 2-3 uur, word ik wakker. En ik zie dat de mensen naar huis aan het gaan zijn. En ik dacht, oh ja, we hebben een barbecue afgesproken met mijn huisgenoot. Ik woonde rond die tijd samen.
Oh, even terug, je gaat oud, maar je blijft dan oud. Niemand die jou helpt.
Ik ben niet wakker te krijgen. Het is je roes uitslapen.
Oh, dat weten ze. Dus ze laten je dan je roes uitslapen.
Zeker.
Oké, dus niet gevaarlijk. Maar je zegt gewoon gevaarlijk zijn. Dus niet dat er dan een ambulance wordt gebeld.
Nee, in principe niet. Nee.
Dat hoeft dan ook niet.
Dat hoeft ook niet. Ja, het kan uiteindelijk wel, want het is ook levensgevaarlijk. Ja, dus je zit echt op het randje.
Dat was mijn eerste gevoel van, oké, dan moet er dus nu hulp komen.
Ja, als je eens kijkt naar festivals en hoeveel mensen oud liggen te gaan op de EBO. En dan moet je dus, ik heb daar ook gelegen. Dan lig je dus op een brancard.
Een infuus.
Nou, niet zo aan infuus, maar ze wel aan monitor en ze kijken hoe het met je gaat. En op een gegeven moment word je wakker. Ja, en dan ben je gewoon weer ready to go. Maar het wordt echt gewoon gemonitord.
Bizar.
Ja, dat is echt
heel
heftig om daar ook weer, tenminste als ik over vertel, maak ik er weer verbinding mee. Dus dan kan ik precies weer voelen hoe ik me daar heb gevoeld. Dus wij liepen daar naar de auto en ze zijn nog, Brian, weet je zeker dat je kan rijden? En ik zeg ja, nogmaals heel arrogant. Anders kunnen we nog wel even hier op het strandje blijven en dan rijden we gewoon wat later. En ik dacht, nee, ik wil naar huis. En ik stap in de auto en het wordt zwart. En het eerste wat ik me herinner is een keiharde knal. En ik schrik een soort van bij. En ik zet de auto langs de kant. En ik zie dat de rechterkant van mijn auto in elkaar zit. En in plaats van dat ik stop. En denk, oké, misschien moet ik niet verder rijden. Ben ik in paniek. Dat herinner ik me zo nog zo helder. Ik denk, ik moet hier weg. Want straks komt de politie. Straks zien mensen me.
Dat ben ik even ben.
Ja, dan heb ik gebruikt. Ben ik mijn rijbewijs kwijt. Ik moet hier weg. Helemaal in vluchtmodus. Dus ik stap in de auto. En het eerste moment dat ik weer bijkom. Dan zie ik dat ik met de auto richting de vangrail rij. Zeker met 100 km per uur, want ik reed op de snelweg. En op dat moment schrik ik dus wakker. Nou, ik heb echt een engeltje op mijn schouder daar gehad. En ik trek mijn stuur naar rechts. En ik ga naar de rechte rijbaan om gewoon wat rustiger te rijden. En binnen 1 minuut rijdt de politie voor me. Stop, politie.
Oh my god.
Ja, en dan gaan er heel veel dingen door je heen. Ten eerste, hoe kom ik hieruit?
Dat is het allereerste, hè?
Ja.
Dat is ook nog wel die verslavings, dat verslavingsbrein.
Ja, zeker.
Want die wil je stand houden wat er is. Dus dat was echt eerst je eigen hachje redden.
Zeker weten. En die dame zat naast mij en die lag ook te slapen, oud te gaan. Dus die schrok ook een soort van bij. En er lag een fles met GHB in de auto, in een waterflesje. Dus dat gaat dus ook door jou. Als ze dit vinden, zit ik vast. En dat wil ik niet. Maar ja, je kan het niet wegstoppen of weggooien. Ze hebben het niet gevonden. Ze hebben het in de handen gehad. Maar ze heeft waarschijnlijk gedacht, de agenten, dat het water was. Dus daar heb ik al heel veel geluk mee gehad. En dan ga je dus ook denken, oké, ik moet nu naar het bureau. En dan ga ik testen doen. Ja, want ja, je gaat er doorheen. Er is geen ontkomen aan.
Nee.
Bloedtesten, wonder boven wonder, vonden ze ook niks in mijn bloed. Alsof mijn lichaam zo snel alles eruit heeft gewerkt. Ze vonden iets van opiumrestanten. En dat is dan denk ik ergens met een bepaalde druk versneden. Maar ik had er zoiets van, hoe heeft mijn lichaam dit zo snel kunnen verwerken? Dat mijn lichaam superkrachtig is. En dan denk je, nou mooi, geluk, ben je goed van afgekomen. Maar ja, het gaat spelen in je hoofd. Je komt thuis te zitten en je denkt, shit, wat is hier gebeurd? En ik realiseerde me, ik ben zo zelfdestructief. Ik ben een gevaar voor de buitenwereld. In dat geval was het helemaal niet zo erg geweest als ik zelf was overleden. Ik was helemaal niet vrolijk op dat moment. Maar er hadden wel andere doden, andere mensen kunnen overlijden.
Nou, want je hebt die rechterkant van je auto zat in de prak. Ja. Maar dat zijn geen mensen geweest, gelukkig.
Nee, dat zijn geen mensen geweest.
Godzijdank.
Nee, gelukkig niet. Godzijdank.
Nee. Dus daar heb je wel, je hebt gewoon iets geraakt. Je weet niet meer wat.
Ik denk een auto en die meid, lang stilstond.
Je had twee meiden bij je.
Eén.
En die meid naast je, die lag gewoon te slapen al die tijd.
Ja.
Die was aan het uitgaan.
Ja, precies. En die was ook wel bij toen de politie natuurlijk voor ons
Die is ook getest.
Nee, want zij zat naast mij. Dus zij was niet schuldig.
Oh my god.
Ja.
Als we het hebben over bewustzijnsshifts, dan heb jij gewoon een bewustzijnsshift gemaakt.
Mm-hmm.
In het momentum. Van ik wil niet gepakt worden. Je bent als het ware boven alles uitgestegen. Je Mind over matters, dit eigenlijk een voorbeeld. Mijn man, die zelf ook een behoorlijk drugsverleden heeft, die vertelde dat hij een keer een LSD-trip deed. Maar hij moest ook naar sollicitatiegesprek. En midden in zijn trip zet hij de trip uit, heeft sollicitatie, wordt aangenomen en gaat daarna weer verder in zijn trip.
Ja,
dat is gewoon bizar.
Ja.
En dus dat kennelijk zijn we in staat om ook onze stofjes in instant, dat zeg ik ook, mensen kunnen ook op lucht leven. Hè? Dus alles kan, maar zijn we het bewust?
Ja.
En kunnen we het dan ook inzetten ten gunste van onze gezondheid en geluk?
Want ja, zeker.
Zodra we detachen van de werkelijkheid, ben je uit je pijn, ben je uit je... En met drugs is dat een poging, maar dat is destructief. Maar dit kun je natuurlijk ook positief inzetten.
Ja, zeker.
Ja, het is wel een waanzinnige... Dus dat was je wake-up call. Dus in plaats van te denken, zo, daar ben ik mooi weggekomen. Ik kan weer door met mijn leven. Was er dus wel echt iets gebeurd?
Er was zeker iets gebeurd. Ja, het was niet gelijk het moment waarop ik dacht van, oké, nu ben ik klaar met drugs. Want ik kwam in paniekaanvallen terecht, in angst. Ik kwam mezelf zo gigantisch tegen. Ik kon niet meer naar festivals gaan. Want ik liep de hele tijd met angst voor een hartaanval.
Ja.
Dus ik kwam thuis te zitten. En ja, ik ging meer drugs gebruiken. Ik stopte zo goed als GHB. Ik heb dat daarna nog twee keer gedaan. Maar ik voelde, nee, dit gaat mijn einde worden. Ik moet hiermee stoppen. Dat realiseerde ik me wel. En ik was in die tijd ook wel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Veel met Michael Pilarczyk, met de wet van aantrekking. Dus ik had ergens wel die kant van, ik vind het wel interessant wat er allemaal gebeurt. Ik was een meditatiecursus gaan volgen. Allemaal dat soort dingen. Maar ik zat toch zo vast aan het verleden. En ik zag mezelf alleen maar meer gaan gebruiken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik moet gewoon stoppen met het gebruik. Hoe ga ik dat doen?
Hoe kom ik hier ooit uit?
Ja, dat dacht ik dus echt. En psychologen en psychiaters konden mij niet helpen.
Nee.
Die gaven mij tools om te gaan met mijn gedrag. Maar ik merkte,
en je
gedachten. Ja.
Ja.
Ja. En, ja. Maar het haalde
de kern niet weg.
Nee, zeker. Dat dacht ik ook. Het gaat niet tot de kern.
Nee.
Plus ik kreeg Ritalin. En oxazepam.
Nou, lekker drugs erbij dan.
Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik dacht, nou lekker. Nu kan ik mezelf de hele dag verdoven.
Ja.
En nog legaal ook.
Ja.
Dus dat was echt niet wat ik nodig had. En voor mij was gewoon de eerste stap toen, ik moet stoppen.
Ja.
Dus ga je dan doen? Dan ga je kijken naar een verslavingskliniek. En ik voelde ook wel, ik moet niet opgenomen worden, want het middel is, het is maar een middel.
Oh.
Ik ben niet verslaafd aan een middel, want ik was slim genoeg. Ik zei het net ook al even tegen je man in het voorgesprek, dat ik verschillende soorten drugs ging gebruiken om niet afhankelijk te worden van een middel.
Ja.
Ook een bord voor mijn kop, want ik was gigantisch verslaafd aan het niet durven voelen. Dus ik dacht, nou, ik heb gewoon daar hulp bij nodig. En op de dag dat ik een afspraak had, voelde ik zoveel schaamte. Zoveel pijn. En ik dacht, ik heb altijd een mooi excuus. En dat is dat ik me gewoon ziek meld. Dat deed ik altijd. Hoef ik het niet aan te kijken, hoef ik niet te gaan. Maar ja, dan ga je niet. Moet je wachten op een nieuwe afspraak. 2 maanden verder.
Ja.
En dan kom je. Zit je nog steeds met je eigen
loop.
Shit. En ik heb het geluk gehad dat ik een week later, ik denk dat het ongeveer een week is, had ook 2-3 weken kunnen zijn. Maar in ieder geval de periode daarna, in een goede periode, dat ik me aan het focussen was weer op mijn copulatie en mindset en wet van aantrekking. En dat ik hem dus ergens in een video hoorde vertellen, Brian, als jij een levensveranderende ervaring wilt, het was echt alsof hij die woorden zo tegen me zei, ga dan naar Terra Nova Centrum.
Ja, ja.
En dat is een bewustzijnscentrum, een transformatiecentrum.
Ja, ja. Ja, met van Robert Bridgman.
Ja, precies. Ja. In Zuid-Frankrijk.
Ja.
En ik heb dat gewoon geboekt. Ja. En ik dacht, het is met carnaval.
Ja.
Ik ga.
Het voordeel bij jouw verhaal is wel dat je dus ook die middelen wel had om zo'n stap te nemen. Hè? Want vaak zie je bij verslaving natuurlijk dat mensen echt de afgrond inraken en dan ook geen middelen hebben, financiële middelen, om zoiets te doen.
Ja.
Maar dat is in jouw geval is dat eigenlijk bijna bijzonder, dat het zo naast elkaar liep.
Ja,
dat je,
zo duaal.
Ja, echt. En tegelijkertijd zei je iets een tussenzin van, ik leefde nog zo in mijn verleden.
Ja.
Dus wat bedoel je daarmee?
Nou, dat ik ergens was ik toe aan een wereld die lichter is.
Ja.
Toe om nieuwe stappen in bewustzijn te zetten, want ik vond het altijd interessant. Ik wist dat er meer was.
Ja.
Dat voelde ik gewoon van binnen, maar ik kon daar gewoon niet bij. En ik zat zo vast in de pijn van vrienden kwijtraken en mezelf verdoven. Dat ik gewoon daar niet wist hoe ik daaruit moest komen.
Nee.
En dat speelde continu in mijn hoofd. Van, je hebt dit fout gedaan, dat fout gedaan. En wat als het zo had kunnen zijn? Dus ik zat echt in zo'n vicieuze cirkel.
Wat ik ook nog bedacht is, ja, elke keer als jij natuurlijk die drugs neemt, dan ben je ook weer even brain dead. En dan ben je ook weer brain dead.
Ja.
En brain moest dead. En dan tweeledig.
Grappig, ja.
Ja. Dat deel van jou wilde je gewoon niet.
Nee.
He, dat was de brain die ellendigheid had meegemaakt.
Mm-hmm.
Daar wilde je eigenlijk mee afrekenen.
Ja.
En die maakte je wel brain dood. Maar op de manier die niet werkte. Want je ging niet helen. Mm-hmm. Ik vind het zo prachtig hoe dat bijna, Je zorgde wel dat je brain dead werd.
Ja, dat maar, is zo heb ik nog nooit bekeken. Ik vind hem heel mooi, maar inderdaad. Ja, ja.
Echt, hè?
Ja.
En daarna, dus onbewust wist je wel, ik wil hier vanaf. Alleen de middelen die je nam waren niet de oplossing. En in zo'n centrum, en dat zien wij natuurlijk ook, we werken ook met heel veel verslavingen, is dat je gaat helen, dan is die behoefte aan het verdoven gaat weg.
Ja, dat klopt, ja.
Dat is het. Ja. Want het is een verlangen van een behoefte die niet vervuld is.
Mm-hmm.
En die kan in dit leven ontstaan zijn, kan in de geboorte ontstaan zijn, maar kan ook transgenerationeel of karmisch zijn. Dus alles wat nog in jouw celgeheugen zit, waar jij voor wil vluchten, waar je tegen vecht of waar je in vast zit, is een verslaving. En als je daar niet de oplossing van een hele zoekt, ga je dus destructieve, je gaat maskers opzetten, je gaat drugs gebruiken, je gaat jezelf verdoven, je gaat overcompenseren.
Mm-hmm.
Die les pakte jij eigenlijk doordat je je koffer pakte en zei, nou ga ik naar binnen, nou is het klaar.
Ja. Ja,
en daar kwam de oplossing.
Ja, daar kwam echt de oplossing. Want in die week zag ik mijn eigen shit eigenlijk in.
Ja.
Het werd zo duidelijk van, oké, wat heb ik ook gemist? Want ik, in die retrettenweek werd ik zo opengezet.
Ja.
Ik zag gidsen, ik zag buitenaardse wezens, engelen. Ik voelde dat er door me heen gewerkt werd, dat ik hulp kreeg. En
dat had je natuurlijk ook als je het hebt over dat ongeluk.
Ja, maar dat zag ik toen.
Nee,
dat zag
bizar.
Ik dan. Als je daar middenin zit, zie je dat niet. Maar als je terug gaat kijken,
en
je ziet dat je midden in je verslaving, dat er ineens het boek The Secret al op je pad wordt gezet.
Oh, ja,
en dat je 11-11 ziet en synchroniciteiten overal. Dan zie je,
Dat
werd al geholpen, maar
Ik zag het niet.
Ik zag het gewoon niet.
Je was nog niet in dat bewustzijn.
Nee, en ik wist ook niet waar mijn pijn vandaan kwam. Ik dacht, nou ja, ik ben gewoon jaloers en ik manipuleer en ik lieg. Maar dat komt door de drugs. Maar wat zit daar dan onder?
Ja.
En dat wist ik niet. Nee. Ik wist echt niet waar die pijn vandaan kwam. En toen kwam ik dus in een regressiesessie erachter dat ik een tweeling ben.
Ja, bizar.
En dat verklaarde heel veel. Ja. De bindingsangst, het afstoten.
Want die regressiesessie was met Maarten. En dat was nog daar los van.
Ja, dat was na die week.
Je hebt dus heel veel gedaan nog op dat gebied.
Zeker. Die week was echt voor mij een teken van hoop.
Ja.
Want dat liet me zien, oké, er zijn methoden die tot de kern gaan. En die week zorgde ervoor dat ik de kracht in mezelf kon voelen van ik ga stoppen met drugs.
Snap. Ja, fijn joh.
Ja.
En daarna begint de reis, hè?
Dan begint pas de reis, Maar ik had wel zoiets van, dat is tot op de dag van vandaag, dit is mijn pad.
Ja.
En dat heb ik te bewandelen. En
ja, ik kwam daar dus echt thuis, hè? Ja. Dat je wist, dit is dus wat ik al die tijd al voel, maar waar ik niet wist hoe.
Ja.
En nu, want 2019, dat is nog niet zo heel lang geleden. Dat is drie jaar terug. Ja, drie jaar.
Ja. Drie jaar sinds mijn
verlangens nog? Komt er nog af en toe iets om de
geen drugs, geen drank. Ik merk wel dat verslaving is gelaagd. Dus je komt steeds een diepere laag tegen. En nu merk ik nog steeds af en toe dat ik denk, ik pak mijn telefoon. Maar waarom pak ik eigenlijk mijn telefoon? Oh, ik voel bepaalde onrust. Dus ik ga weer door mijn social media zitten scrollen. Of soms dat je ineens Netflix gaat kijken en ongezond gaat eten.
Oh ja.
En dat ik merk wel op dat er nog van die kleine randjes zitten. En ik ben zo'n transformateur. Ik denk, oké, dat gaan we aanpakken. Leuk.
Ja.
Dus de mindset erin is al heel anders.
Ja.
Maar ik voel wel dat dat gelaagd is.
En maar weet je, liever dat zo mooi dat je zegt, ik herken de lagen. En erkennen en er naar handelen, dat zijn de volgende twee stappen.
Ja,
en dat, daar heb je nog een lifetime voor. Weet je, dat ik zeg altijd tegen de mensen bij mij in de zaal, je hebt alle tijd van de wereld.
Ja.
En hoe meer je ontspannen kan gaan herkennen, dit doe ik nog. Oh, dit is dus mijn behoefte. Oh, dit zegt het over mij, daar mag ik nog wat mee. Dan schiet dan vooral niet in de kramp dat je het morgen klaar wil hebben. Maar kijk er eens met liefde en compassie naar. Voel even wat het met je doet en hoe je dat dan wil transformeren.
Zeker.
En
mooi.
We zijn nooit klaar. Weet je, anders zouden we wel als een monnik op een berg in Tibet zitten.
Mm-hmm.
De hele dag verlicht te zijn.
Ja.
Daar kiezen we niet voor. Nee. We kiezen nog hier te zijn. We hebben dit pad. Dus hier komen ook onze uitdagingen nog.
Precies. En ik geloof wel heel erg dat we mogen herinneren wat we in essentie zijn. Dus die goddelijkheid, die liefde.
Licht en liefde.
Ja, dat oneindige bewustzijn. Omdat juist in deze 3D-wereld te gaan belichamen.
Ja.
In die dualiteit.
Ja. Die je nog ontmoet.
Ja.
En hoe meer je daar bewust van wordt en het loslaat, hoe minder duaal en oordeel daar zit. Dus de projecties van het oordeel zit nog in jezelf. Hè? Maar als je oordeelt over iets of iemand, dan heb jij nog een conflict.
Ja. Ja, maar dat ook wel eens. Dan kom ik iemand op straat tegen en denk ik, ik heb een oordeel over diegene.
Interessant.
Wat heeft hij ermee gedaan?
Ja,
gisteren
een
man die op een balkon ergens aan het roken was en ik hoorde hem praten en ik had een bepaalde gedachte en denk, Brian, waar komt die gedachte ineens vandaan?
Oké,
interessant.
Dat. Ja, maar dat. Precies dat wat jij zegt, is dat je dus niet ervan baalt of afwijst of niet wil zien. Dus dat je denkt zie je wel, want die man is ook stom. Maar dat je dan denkt, weet je, die man mag er gewoon zijn. Hij doet iets. En mijn concept van ideeën, dat maakt dat oordeel. Maar wat zegt dat over mij?
Ja, precies. Altijd weer naar binnen.
Altijd weer naar binnen.
Die diepte van die gelaagdheid durven te ervaren.
Dat is zo mooi. En jij hebt natuurlijk zo'n intense, mooie ervaring gehad dat het kan.
Ja.
Dat zo'n telefoon of een Netflix of zo'n vluchtgedrag, of dat je merkt, dat is weer dat gedrag van vluchten. Ja, dat ga jij niet meer uit de weg.
Nee, weet je, ik weet dat het aankan. Ja. Ik heb de zwaarste lagen.
Heb je eigenlijk al gehad?
Ja, zeker.
En mag je van jezelf ook af en toe vluchten?
Ja.
Ja, dat vind ik ook.
Ik merk, soms vind ik het heel moeilijk om mezelf uit te zetten.
Ja.
En dan gun ik mezelf af en toe gewoon lekker een keer friet en Netflix.
Nou.
Maar op het moment dat het elke week wordt,
ga je weer opletten.
Precies,
ja. Ja, want
en ik merk ook gewoon als ik ongezonde voeding neem, mijn lichaam reageert er gewoon echt niet fijn op.
Nee.
Dus ik merk ook dat het steeds gezonder gaat worden en dat ik daar ook gewoon weer een proces in heb.
Ook heel
herkenbaar. Het is gewoon een proces. Alles.
Ja, wij in onze events drinken we geen koffie, eten we geen suiker. Dat is natuurlijk sowieso alleen maar voedende dingen krijgen ze, zowel lichaam en geest. En dat is heel grappig. De eerste 2 dagen hebben mensen nog een soort ontwenningsverschijnselen. Mm-hmm. Zeker als er suikerverslaving is of koffie. Ja. En dan gaan we hele opruimen. De energie verandert. En dan zien ze dat ze aan het vullen waren en niet aan het voeden. Mm-hmm. En als dat die leegte gevuld wordt met liefde en licht en weer heel is, dan zeggen ze, ik moet er niet aan denken aan frisdrank of aan... Omdat dan is die behoefte er niet. Mm-hmm. Suiker staat natuurlijk voor liefde zoeken. Hè? Als je suikerverslaving ervaart, ja, dan wil je dus liefde. Want die dopamine, die lekkere stofjes, die wil je eigenlijk hebben. Maar die krijg je niet in je leven genoeg.
Mm-hmm. Dus, hetzelfde met drugs, ja.
Hetzelfde met drugs. Dus die zelfliefde, die mag je gaan vullen. Ja. Die mag je gaan geven aan jezelf. Dan heb je heel die suikers niet nodig. Nee. Sterker nog, ik weet niet of jij daarin herkent, maar dat proces ben ik natuurlijk ook helemaal doorheen gegaan. En ik vind gewoon nu serieus het frisdrank, of ik haal het never, maar ik vind het ook echt niet lekker. Nee. En ik vind het zo zoet. Dat ik denk, gadver, dat ik dat ooit... Vroeger dronk heel veel sinaas, weet je, als jong meisje.
Ja, Fanta, ja.
Fanta.
Lekker was dat vroeger. Dat als je het nu drinkt, dan denk je...
Weet je dat? Dus het is ook leuk om te ervaren dat je dan ook echt die behoefte niet meer hebt. Of dan gaat over drugs of frisdrank of... Alles wat je lichaam al lang weet dat het niet nodig is.
Precies, ja.
Maar wat je nog voelt als een geleegte, wat je aan het vullen bent. Ja. Dus als je gaat voeden, letterlijk, hele, dan, ja, en dan heb je ook gewoon, dan is de voeding ook lekker als het gezond is, want dat past bij die frequentie.
Ja, en vaak als je ook die gezondere voeding eet, dan merk je ook gewoon op dat je achteraf gewoon stukken beter voelt
veel
dan
fitter.
Wanneer je een zak friet eet en daarna een soort van in weer. Een coma, slaap je brain dead.
Nou, ik heb wel eens, dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Van de week hadden we bijvoorbeeld een hele lange dag gehad. En we hadden eigenlijk niet genoeg tijd om het eten voor te bereiden. En toen hebben we gewoon onderweg bij zo'n snack ding hebben we gewoon even patat gehaald. Mm-hmm. En dan zeg ik ook wel tegen Maurice van alles wat je eet is ook weer met gedachtenkracht. Dus ik zei, die aardappels zijn gewoon super gezond.
Ja, dat is mooi. Ja.
En dan is dit gewoon nu echt voor mijn lichaam echt onwijs gezond. En dan eet ik het ook echt met een andere intentie dan dat ik ervan baal of zo. Of dat ik dan denk, ja, gadverdamme, weer patat. Nee, dan zit ik echt te genieten. En dan zeg ik zo, deze patat is zo gezond.
Lekker
alle
aard.
Van die stoffen zitten in mijn lichaam. Lekker aard. En dat vind ik dan ook helemaal oké. Dus ik ben ook niet meer afhankelijk van de mindset dat alleen gezonde voeding dan werkt. Dat heb ik aan het begin heel erg gehad. Zeker na mijn ortomoleculaire studie. En my god, ik schoot bijna in een kramp. Weet je, ik dacht, dan mag ik dit niet eten. En dat vind ik, die angst is ook weer een frequentie die je niet in je lichaam wil. Mm-hmm. Dus ik ben nu eigenlijk heel vrij in het eten.
Mooi.
Ja, ik denk gewoon alles wat binnenkomt voedt mij.
Ja.
En daarmee...
Dat is een mooie gedachte.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Ja. Ja, ik dacht als mensen op lucht kunnen leven...
Dan moet dat ook.
Kunnen alles, toch?
Ja.
Ja, dus dat vind ik
geloof
daar
heel sterk in. Ja, dat we onze eigen realiteit creëren.
Alleen maar de hele dag door. Dus dat is super mooi.
Ja.
Zeg, als jij nu kijkt terug, hè, want het is nog best wel heel recent. Maar je hebt inmiddels je eigen bedrijf. Je begeleidt nu ook mensen. Altijd weer fijn, omdat je daarmee zelf ook weer blijft leren.
Het is ook mooi om te zien hoeveel cliënten ik in de praktijk krijg die dan van oorsprong tweeling zijn.
Dat is bizar, hè?
Ja, dat je het een soort van aantrekt. En je herkent het ook.
Ja.
Dan denk ik, oh ja, ik heb dit ook meegemaakt. En hoeveel mensen dat eigenlijk zijn.
Ja, 1 op de 7, hè?
Ja, ik hoorde het zeggen.
Ja. Ja, dat is toch bizar?
Ja, het is superveel. En heel veel mensen weten dat niet. Of
niemand
ouders
bijna.
Die hebben dat gewoon door. Mijn moeder, die dacht dat ze een miskraam kreeg, omdat ze bloed verloor.
Die hoor ik zo vaak.
Ja.
Er was laatst bij mij iemand in mijn event in de week. En die zei van, ja, ik kwam erachter in jouw week ook met zo'n sessie... dat ik ook van een tweeling ben. En toen ben ik mijn moeder gaan bellen. En die zei, nou, ik niet dat ik weet, maar ik weet wel dat ik met zoveel weken een bloed
precies hetzelfde
verloor.
Heb
en ik
ook
dacht dat jij weg zou gaan.
Ja.
Dat jij er niet meer was. Maar in het ziekenhuis bleek dat jij er nog zat. En ze zagen niet dat er iets los was of wat dan ook.
Ja, ja, ik heb dat dus ook ervaren. Dus dat proces dat ik in de baarmoeder zat door die regressietherapie. En dat ik ook echt de angst kon voelen van mijn ouders en de doktoren. Van, is die nog wel? En ik merkte dat ik daardoor de overtuiging had opgenomen van, leef ik wel echt? Dus ik ben ook alles gaan doen op een soort van maximaal, op een extreme, rebelse, onzuivere manier. Ja. Maar wel te gaan kijken, oké, ik leef.
Bestaansrecht.
Ja, bestaansrecht
leef.
Creëren. Ja.
Ja. Ja.
En ook de schuld en schaamte die je ervaart ten richting, in dit geval mijn tweelingbroer. Van, oké, ook boosheid van waarom laat je me alleen? We zullen het toch samen doen.
En
aan de andere kant ook het verdriet van oké, hoe kan je mij hier alleen laten? Dus ook dat is weer zo gelaagd.
Ja. Oh, ik heb me zo... Wat jij zegt, ik was boos, verdrietig, eenzaamheid. Was ook zo'n thema. Ik durfde ook toen ik eenmaal met Maurice een relatie had... durfde ik in het begin ook gewoon niet alleen thuis te blijven slapen. Weet je, als hij dan uitging of met vrienden. Of, ik lag gewoon net zo wakker tot hij thuis kwam. Mm-hmm. Weet je, gewoon echt precies dat. Die eenzaamheid, bang om alleen te zijn.
Ja, zeker. Ja, zo herkenbaar. Ja. Ik ging dan ook dreigen van als je weggaat, dan ga ik er een eind aan maken.
Oh,
en
ja?
Dan ging ze weg en dan ging ik drugs gebruiken en drinken. Om maar niet, zeg maar, alleen te hoeven zijn. Want dat zij uit de deur ging.
Ja.
Uit de deur ging.
Alleen.
Ja, en dat betekent dus eigenlijk voor mij, als ik daarop terugkijk, dat mijn tweelingbroer dus uit de deur ging. Dus kwam ik alleen in het huis terecht. En het huis staat dan weer symbool voor het vrouwelijke en de baarmoeder. Dus het is allemaal zo symbolisch en prachtig hoe dat wordt uitgespeeld. En als je daar op die manier naar kan kijken, dat het symbolisch is en dat alles wat er in het leven eigenlijk gebeurt een weerspiegeling is van hoe je je van binnen voelt. En dan is het maar één antwoord. En dat is dat je telkens weer naar binnen mag gaan. Om te kijken wat is er gebeurd.
Ja, en ook het stigma eraf halen dat dat eng is. Want het is zo bevrijdend als je er wel in gaat.
Ja.
Het is zo nodig. Een energie in beweging, emotie, duurt maar 20 tot 90 seconden. Dus als je eenmaal daar bent, als je er al kan komen en de laagjes maar pak wat aandient, dan is het zo bevrijdend als je er even doorheen gaat.
Ja, mensen zo.
Die beerput en eng. En dat is ook weer logisch, want je hebt jaren jezelf beschermd tegen die pijn. Dus daardoor ging je hem niet aan. Dus als ik dan na 10 jaar zeg, ga hem nou een keertje aan. Dan zeg je, ja, doei, fuck you. Daar heb ik 10 jaar lang voor gestreden. Ja. Dat had ik ook, want toen tegen mij gezegd werd, er zit gewoon een emotie op, dacht ik ook, fuck you. Ik kan heel goed met emoties omgaan. En dat is het niet, hè. Want ik had natuurlijk 7 jaar lang in het ziekenhuis en alles buiten mezelf gezocht. Mm-hmm. En ik had het idee dat ik het heel goed had gedaan. En ik was ook nog positief gebleven.
Yeah.
Dus het voelde bijna alsof ik iets, of het mijn schuld was, of iets fout had gedaan. Mm-hmm. Of dat ik, dat was natuurlijk heel erg dat thema ook. En door er wel naartoe te gaan en echt binnen no time er vanaf te zijn, dacht ik, oh my god, er zat zo'n laag ego nog tussen en beschermings- en ziektewinst. Ja. En dat kan me voorstellen dat voor heel veel mensen nog niet bewust is. Dat je denkt, ja, maar ik hou dat toch niet bewust vast. Of ik doe toch zo mijn best.
Mm-hmm.
Het enige wat ik daar blijf zeggen is, erken dat deel van jezelf dat zo zijn best doet. En ondertussen ga gewoon naar binnen. Dus zeg gewoon, ja, je doet ook je best. En ik ga toch naar binnen.
Ja,
je bent veilig.
Inderdaad.
Ja, mooi.
Veiligheid is zo belangrijk.
Ja, zoek die veiligheid.
Als je emoties ervaart, geef jezelf de ruimte voor.
Ja.
Het is oké om te huilen. Het is oké om boos te zijn.
Ja.
Het is oké om te schreeuwen. En het is ook oké om angst te voelen. Want uiteindelijk is het gewoon een emotie.
Ja, het is niet
angst
anders
is
dan
niet
dat.
Anders dan liefde. Maar het is puur hoe wij er weer naar kijken. En op het moment dat we er tegen gaan vechten, dan wordt het pas lijden. Maar je kan hier gewoon zitten en verdriet ervaren.
Ja.
En dan voelt het verdrietig. Maar daar is niks mis mee. Maar op het moment dat ik denk, oké, ik wil weg van het verdriet en ik wil weg van deze tafel, dan komt de onrust en strijd. En dan wordt het een gevecht.
Zeker.
Ja.
En dan word je onderdrukt. En dat is ook zo, als jij natuurlijk hier verdriet ervaart en wij zouden niet gelijk gestemd zijn en ik ben opgevoed met het idee dat je kwetsbaar bent of dat het zwak is of dat je als jongen niet mag huilen, dan kan ik er dus niet mee omgaan als jij je verdriet laat zien, wat jou weer kan tegenhouden omdat het niet veilig voelt om je verdriet te laten zijn. Dus het is soms ook heel fijn om uit te spreken naar je omgeving dat het voor jou fijn is als je, ook al als de ander niet meer om kan gaan. Dat heb ik zelf ervaren met Maurice. En dat hebben we ook wel heel mooi in de reis ontdekt. Dat Maurice kon mij niet kwetsbaar zien. En dat deed hij niet omdat hij mij niet kwetsbaar gunde. Maar hij voelde zich gewoon vreselijk onmachtig. Als ik, toen ik in het ziekenhuis terecht kwam, wilde hij het liefst het overnemen van mij. En het liefst dat ik zo snel mogelijk weer thuis was. Maar ook omdat hij gewoon niet, nog niet op zijn eigen benen durfde te staan. Dus als ik weg zou vallen, als Phil naar weg valt, wie ben ik nog?
Ja, dat.
En dat projecteerde die op mij. Niet door te zeggen, oh, alsjeblieft val nu weg. Maar meer van, ja, maar je moet wel weer thuis komen. En hij was wel bang, dat zei hij ook wel. Van, je moet wel weer thuis komen, ik wil dat je beter wordt. Maar ja, hij kon gewoon er niet mee omgaan. Dus ik ging me sterk houden voor hem.
Ja.
Want ik dacht, ja, die arme jongen, dat is toch ook zwaar. En hij heeft er ook niet om gevraagd. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk zelf in een onwijze rollercoaster van angst zat. En verdriet. En van alles waar ik doorheen moest. Maar eigenlijk juist doordat ik met mijn omgeving rekening ging houden. Mm-hmm. Wat ook een patroon was. Mm-hmm. Het nog weer niet toeliet. Dus het is ook denk ik heel mooi om te realiseren hoe de omgeving omgaat met jouw pijn.
Ja.
En dat zegt weer alles hoe ik omging met mijn pijn. Ja. Dat ik de ander zijn pijn voorliet voor mijn pijn. Dat ik dan maar niet kwetsbaar deed als een ander dat niet van mij verwachtte. Dus dat ik Precies. leefde naar de verwachtingen van anderen.
Ja. Ja, dat heb je dan waarschijnlijk ook weer meegekregen vanuit je opvoeding.
Ja, ja, ja. Ja, juist. Nee, niet bewust meegekregen als... dat mijn ouders of zo vonden dat mijn pijn er niet mee mocht zijn. Mijn vader was daar juist heel... als ik dan bijvoorbeeld opstond, had ik... Ik weet nog heel goed, een keer had ik rugpijn. En toen zei ik, nou, ik wil vandaag lekker even thuis blijven en niet naar school. En dat mijn vader dan juist wel heel erg zei van... waar voel je dat dan en waar denk je dat dat aan ja. ligt? Maar mijn moeder, die kon ook niet omgaan met pijn. Mm. En die zei, nou, kom op en stel je niet aan en... het zal wel meevallen.
Mm-hmm.
En mijn moeder had ook vroeger dat ze dus heel lang emoties vasthield. Maar als ze dan te lang vasthield, dan ineens explodeerde ze. En dat was voor mij dus heel spannend. Want ik wist gewoon niet zo goed wanneer dat was.
Mm-hmm.
En dan werd ik ook als kind, voelde dat onveilig. Weet je? Want dan kon ze zo heftig reageren. En dan ging ik het goed maken.
Hmm.
En ik denk dat dat stuk, weet je, dat ik dan me verantwoordelijk ging maken. Als ik dan maar weer leuk en lief doe en goed doe, dan wordt zij weer rustig en ja. dan heb ik die heftigheid niet.
Ja.
Ik denk dat dat bij mij wel heeft meegespeeld dat ik heel erg gericht ben op de ander, weet je, ja. geweest. Van, want Maurice was eigenlijk mijn moeder, maar dan in mijn relatie. Dus die kon ook grillig doen en die kon ook. En ik ging dan dus. Zijn redder zijn. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk zich gecultiveerd. Hè? Ja. Dus hij vond het heerlijk, want dan hoefde hij er niet aan. En ik werd gezien en gehoord vanuit de reddersrol.
Ja.
Dus ja, dat zijn wel patronen die we ook gaandeweg hebben moeten doorbreken
ja.
weer.
Ja, zo mooi dan.
Waanzinnig. Ja, we hebben het wel volgehouden. het is ook een rocky road geweest, maar we zijn nu 28 jaar samen. We kunnen echt oprecht zeggen dat we elkaar ontmoet hebben. In elke vorm die er tot nu toe zich heeft aangediend, hebben we hem aangegaan.
Ja, ja, ik merkte dat dus ook. Dat ik zo mijn processen ben aangegaan. En dat ik een vriendin tegenkwam. Ik nog steeds heet Esther. En dat was gewoon vanaf minuut één. Was dat zo een match. En voelde zo kloppend. En we hebben ook hetzelfde pad te bewandelen. En dat ik echt dacht van... Wauw, universe. Dus dank je wel.
Ja, dat
ik dus blijkbaar gewoon... Wanneer ik mijn eigen patronen heel en mijn eigen conditionering aanga en programmering heel, dat dus mijn relatie daar dus ook mee verandert. En dat ik niet meer jaloers hoef te zijn in een relatie, dat ik niet meer in paniek hoef te zijn, maar dat ik gewoon de ander volledig kan vertrouwen.
Echt vrij.
En ook het gevoel van: oké, als deze relatie ooit kapot gaat, zeg niet dat het gebeurt.
Ja,
maar
kapot is het dan niet, hè?
Nee, precies.
Loslaat. Als het loslaat.
Dat ik nog steeds heel ben.
Juist. En ja, maar dat is mooi. Dat is wel echt een nuance. De relatie gaat dus niet kapot.
Ja.
Tenzij we elkaar echt destructief kapot
Zeker.
Maken.
Ja.
Maar in principe leer je, het zijn passanten. En als het mag blijven, mag het blijven. Maar het is geen voorwaarde.
Nee.
En het is ook niet, dat zeggen Maurice en ik nu ook. De vorm doet er eigenlijk niet meer toe. Nee. Wij kiezen nog voor deze vorm, omdat het goed voelt.
Ja.
Maar we zijn wel in de vrijheid dat we het elkaar echt het allerbeste gunnen.
Ja,
en niet meer hopen.
Mooi.
Ja, en ook niet verwachten dat de ander elkaars pijn gaat oplossen. Dus we kunnen heel erg nu zijn.
Ja, gewoon elkaar je eigen proces gunnen.
Ja,
dat. Mooi.
Ja. Ja, en daar zit nu zoveel vertrouwen op. Omdat we natuurlijk zoveel stukken ook hebben geheeld.
Mm-hmm.
Dus fijn dat jij dat hebt. En heeft Esther dan ook een verleden in drugs?
Nee.
Dat niet. Want dus we lopen wel een soortzelfde levenspad. Maar
ja, meer het pad van transformatie. Dat we allebei zo bezig zijn met onszelf te helen. De wereld helen.
Ja.
Dezelfde opleidingen doen. We gaan nu starten met een tantra-opleiding.
Oh,
nog dieper.
Connectie te maken.
Ja, maar in principe die verbinding. Ik doe het natuurlijk ook voor de relatie.
Ja.
Maar in eerste instantie wel de verbinding met mezelf.
Ja.
Ik voel zo van, oh ja.
Nog een dieper laag.
Er is zo'n diepere laag erin. En ik ben daar zo aan toe.
Mooi hoor.
Ja.
Heel gaaf dat je dat al zo jong al echt aan het inzetten bent.
Ja.
Ik ga je even keuzestress geven. Vind je dat goed?
Ja hoor, kijk of ik nog stress gevoel heb. Neem ik wel even een slokje water.
Ja, neem lekker een slokje. Ik ga lekker veelzijdig in. Dat betekent, okay, dat geef je keuzes en je moet nog even kiezen. Later kun je natuurlijk even iets doen.
Okay.
Natural high of nuchter?
Oeh.
Is gelijk een leuke.
Nuchter?
Ja.
Okay. Dan komt die natural high vanzelf wel. Daar zit hij ook te...
Okay, dan mag je zo nog even, want dat vind ik een leuke. Aards of multidimensionaal?
Multidimensionaal.
Die heb je ervaren inmiddels. Spiritueel of down to earth?
Ik denk down to earth, want daar zit de spiritualiteit ook in.
Ja. Doen of zijn?
Zijn.
Zweethut of ijsbad?
Ik heb afgelopen zondag een zweethut afgezegd.
Oh, echt?
Ja, ik voelde dat ik iets anders nodig had.
Oké.
Maar er zit ook een stukje op, dus ik ga lekker voor ijsbad. Ja.
Of juist niet voor zweethut. Ja, dat is dan de
ijsbad
uitdaging.
Is fijn, ja.
Ijsbad is nog veilig en fijn. Zelfrealisatie of zelfliefde?
Zelfliefde.
Geloven of zien?
Geloven. Ja, geloven.
Geloven. Puur natuur of natuurlijk?
Dat is het verschil.
Ja, dat is aan jou.
Doe maar natuurlijk.
Meditatie of in de natuur zijn?
Het kan allebei samen gaan, hè? In de natuur zijn alleen is voor mij meditatie. Natuur.
Ja. Ja. Volg je dromen of succes is een keuze?
Volg je dromen.
Links of rechts?
Links. En puur omdat ik voel op dit moment dat ik meer de vrouwelijke energie ook mag toelaten.
Precies mijn gevoel erbij, ja.
Ja, daarom links.
Mooi.
Ja, laat sturen ook, ja.
Ja. Aangeleerd of aangeboren?
Beide, mag dat?
Nee.
Aangeleerd.
Toch een beetje keuzestress. Ja. Aangeleerd, oké. Het leven is een keuze of het leven kiest jou?
Het leven is een keuze.
Oké.
Okay. Ja, alles is een keuze.
Toeval of manifestatie?
Manifestatie, ja.
Ja?
Ik geloof niet in toevalligheden.
Nee, hè?
Nee, zeker niet.
Ja of nee?
Ja, ja.
Oké, grappig.
Ook als het nee voelt vanwege weerstand, gewoon doen.
Grens is groei.
Ja.
Grens is groei.
Precies.
Net zo high of nuchter. Heel duidelijk koos je voor nuchter.
Ja, omdat... in de simpelheid van het leven en de nuchter naar de dingen kijken, dat daar voor mij ook een bepaald gevoel van extase in zit. Ik voel me fantastisch als ik super gecentreerd ben en me sereen voel en aangesloten ben op mijn goddelijke zelf. En daar zit ook die high in.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ja, dus vanuit het aardse in de high blijven, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. Ik denk namelijk niet dat het doel is dat we hier zo ver mogelijk weg gaan zweven.
Nee.
Maar dat we juist lekker met onze voetjes in de modder gaan staan.
Ja, daar hadden wij het ook over laatst. Want ik zei, dat zien we ook wel gebeuren, dat sommige mensen dan in die bliss naar die bliss verlangen. Maar dat is niet je bedoeling hier nog, omdat je in een aards lichaam zit. Dus
Houd
het vooral hier. Gebruik de bliss om licht te verspreiden. Ja,
als we komen te overlijden, dan komen we daar wel
dan
weer
dan kom je terug. Vanzelf weer in je bliss daar, ja. Ja, dat is grappig. Het leven is een keuze en manifestatie, zeg je. Ik geloof niet in toeval.
Nee.
Je gelooft niet dat dingen je toevallen?
Dat,
dus je zei
dat
net nog,
wel,
yes, universe.
Ja, dat wel. Maar ik zie als toeval van dingen... Oh ja, hoe ga ik dat zeggen? Er komt niet iets zomaar op mijn pad. Dat geloof ik niet.
Nee?
Nee, ik geloof echt dat alles gebeurt met een reden. Dat het universum... zo super intelligent is, ook in zijn imperfectie.
Ja.
En als ik een vlinder zie buiten, dan is die vlinder daar met een reden.
Ja. Ja.
Zo geloof ik het, ja.
En dus alles, ja, mijn uitleg daarvan is dat alles is gewoon de frequentie en dat resoneert. En daarmee ontvang je dingen en dat valt je toe.
Ja,
dus
ja.
Dan, hè, mooi, ja.
En
mooi.
Ik geloof inderdaad ook dat je alles kan manifesteren in je leven.
Mm-mm.
En zeker op het moment dat je gaat afstemmen op de verlangens en de wensen van de ziel. En je daaraan over durft te geven. En niet meer zozeer gaat kijken van oké, wat wil ik van het leven? Maar wat wil het leven van mij? En laat het maar van mij ontstaan.
Mooi.
Ik merk, dan gaat er magie gebeuren.
Ja,
ja.
Ja, en mooi gezegd ook. Want als je dat niet bewust doet, dan manifesteer je dus ook je trauma's. En dat is wat jij deed.
Ja, zeker.
Toen je in de drugs jezelf verloor. En ja, die trauma's mogen gewoon opgelost worden. En dan hoef je ook niet... Dan manifesteer je hele andere dingen. Mm-hmm. Dus begin bij jezelf. En vanuit daar kun je in vanuit je ziel verbinden en gaan. Ja. Als ik als dokter Phil jou ontmoet... Mm-hmm. En leuk. Ik zou... Ja, heel leuk. Dan gaan we, Brian.
Ja.
En ik zou zeggen... Brian, wat is er op dit moment in jouw leven... dat als dat anders resoneert in jouw cellen... waardoor je ook andere dingen aantrekt... Mm-hmm. Wat zou je dan nu graag... gereset zouden willen in je cellen? Wat zou je graag anders willen?
Op dit moment... Ik zou niet per se iets anders willen... want ik geloof dat ik op de juiste plek... op de juiste plaats, op het juiste moment ben.
Ja, en toch maar, komt deze vraag op het juiste moment.
Precies. Precies. Maar ik zei net al even dat ik tantraopleiding ga doen. Ja. Ik voel wel dat ik op diepere lagen... mezelf mag committen en verbinden met het leven... Dus daar gaat nu mijn aandacht.
En wat zou dat opleveren, Brian? Als je nog meer verbinding bent met die diepere laag?
Meer sereniteit en overgave. Ja, ik geloof heel erg in die overgave.
Zeg je dan eigenlijk dat je de controle uitzet?
Ik wilde het net zeggen, ja. Minder die controle van hoe dingen moeten zijn. En ik merk nu al steeds vaker als een afspraak niet doorgaat... of een cliënt zegt af, dat ik denk, oké. Hoe kon ik me daar zo druk om maken? En dan denk ik, oh, geld en dit en dat. Maar nee, het is oké.
Ja, we hebben twee mantra's in ons event die dan voor jou ook van toepassing zijn. En dat is, alles gebeurt precies op het moment dat het mag gebeuren.
Ja.
En je hebt alle tijd van de wereld.
Precies.
Dat is echt de ultieme overgave, hè? En vertrouwen.
Ja.
Ja. Ja, dus eigenlijk hebben we het over vertrouwen.
Ja. Mooi.
Nog een dieper laag.
Vertrouwen en overgave, dan heb je weer die mannelijke energie en die vrouwelijke energie.
Ja. Ja, en dat vertrouwen zegt natuurlijk nog alles over jouw zelfvertrouwen.
Mm-hmm. Zeker.
Want dat gaf je al aan, hè? Je hebt je als jong jongetje ook onzeker gevoeld. Mm-hmm. Hè? Niet gewenst, geen bestaansrecht. Wat doe ik hier op aarde uit verbinding? En hier zit natuurlijk echt die...
Ja, lekker die onderste chakras.
Onderste chakras, daar zit natuurlijk echt die kern van je basis, je bestaansrecht. Mm-hmm. Dus letterlijk die baarmoeder in.
Ja.
En weer creëren vanuit die kracht.
Ja, misschien toch maar die zweten doen. Hè?
Ik zou zeggen, ga je zo zweten. Dat ze of een keer een reset komen doen, dat kan ook. Want daar brengen we je ook echt weer in die basis.
Ja.
Maar inderdaad iets waardoor je weer echt even ground op die manier.
Mooi.
Ja, want je zoekt hem niet voor niks, zeg je hem af, hè?
Hè?
Je zei hem niet voor niks af.
Precies.
Kwam toch een beetje dichtbij.
Ook kwam het dichtbij. Maar ik had op dat moment, ik had zo'n volle week gehad. En ik voelde ook echt, ik moet alleen de natuur in. En dat was ook echt super fijn. Ja.
Ja, en toch geloof ik je niet. Sorry. Nee, ik denk dat jij heel goed bent, iedereen. In het maskeren van de, als het echt. Ja.
Ja, dat is ook gelaagd.
Dat is ook gelaagd. En dat was natuurlijk ooit bij jou. Want het is 3 jaar geleden. Hè? Het is echt nog zo... Mooi, ja, ook dat leren in dat stuk dat je echt, dit doe ik dus wel, er zit gewoon weerstand op.
Ja.
En niet omdat ik een drukke week heb gehad.
Nee, het is beide. Ja.
Tuurlijk, weet je, na zo'n drukke week is het juist ideaal om lekker even alles eruit te zweten.
Ja. En toch klopt het wat je zegt, maar is het toch ook altijd wel de vraag van, is het nu kloppend voor mij en heb ik dit op dit moment echt nodig?
Ik denk dat het nodig is geweest om jou dit inzicht weer verder te brengen dat je dat nog deed.
Ja.
Zodat je volgende keer weer weet, dit doe ik nog, wat oké is.
Ja.
Want hallo, dat zeiden we net, je mag nog lekker Netflix, je mag nog lekker.
Precies.
Hallo, je hoeft het niet allemaal gisteren goed te doen. En in één keer, dat is precies wat ik zei, je hebt alle tijd van de wereld. En wees lief, want zonder vallen staan we niet op.
Nee.
Doordat jij nu nog zag, ik heb een drukke week gehad, dus ik ga niet. Weet je, volgende keer, dat was nog een manier om mezelf daar nog niet helemaal in te duwen. Wat voor nu oké was.
Mm-hmm.
Maar volgende keer geef ik mezelf wel dat liefdevolle duwtje.
Ik heb dat eerder ook gehad. En dat was met een ecstatic dance. Dat vond ik zo eng. Ik schoot zo'n proces in thuis met verdriet. En mezelf niet durven laten zien op die dansvloer. En ik moest daar blijkbaar doorheen. En de andere keer dacht ik, nu ga ik het doen.
Zie je? Ja, dus dan heb je juist door die ervaring...
Dat is continu zo,
met komt dat weer langs en dan weet je weer, nu klopt het wel. En nu... Nu kan ik hem aan.
Ja.
Je had hem best aangekund. Maar ergens was er nog een reden om het nog even...
Ja, of inderdaad nog niet de bedoeling. En dat zoiets. Ja.
Toch? Zoiets. Ja. En dat is zo lekker als je er zo naar kan kijken... vanuit die vergeving en die liefde voor jezelf. Dat is wat ik bedoelde met... ga dan af en toe pak die Netflix. Maar als dat nog voelt, weet wel... wat jij zei, als ik dat iedere keer doe,
ja,
dan ben ik iets aan het vermijden. Dan ben ik iets aan het, ben ik ergens van de weg lopen. Mm-hmm. En dat mag echt nog, al gebeurt het nog 10 keer, weet je wel.
Ja, uiteindelijk gaat het
gaat
lukken.
Het precies ik zoals het mag gaan.
Tientallen signalen gehad om uit het drugsgebruik te stappen.
Ja,
en ik luisterde niet, maar op een gegeven moment kwam die man met de hamer binnen.
Goed,
en de deur werd ingetrapt en had ik geen andere keuze meer om me eraan over te geven. Ja.
Ja, en het is ook zo mooi om te zien dat wij, mensen, zo onwijs goed zijn in die excuusdoos opengooien. Hè? Om dat maar te beschermen. Maar we verzinnen elke keer wel weer redenen om iets niet aan te gaan. Terwijl de grens is de groei. Daar ligt die.
Ja, zeker.
Als je daarin vrij kan zijn, kan je altijd in elke situatie omgaan. En in je kracht blijven.
Ja.
Dus echt zo mooi. Ja, ik hou ervan. Dus we hadden even als basis. Dus echt terug in die basis. Nog meer de diepere lagen in.
Precies.
Je hebt al zoveel. Echt bizar hoe jij in korte tijd op jouw leeftijd. Ja, vind ik bizar.
Bizar ook hoe snel dat is gegaan. Het voelt ook gewoon echt als een ander leven.
Ja, bizar.
En voor mij is het ook helemaal oké. In het begin wilde ik zo graag alles transformeren en alles weg hebben. En nu heb ik zoiets van, als er een proces zich aanbiedt, dan duik ik erin.
Mooi.
Ik hoef niet meer.
Goed zo.
Ik hoef ook niet meer te zoeken. Dat is zo lekker, dat gevoel.
Zo lekker.
Ja.
In de flow.
En het is fijn om ook af en toe gewoon een aantal dagen gewoon even je shit te voelen. En juist die diepte erin te gaan.
Mooi.
En op een gegeven moment merk ik dan in ieder geval, oké, nu is het tijd.
Ja.
En dan duik ik erin. En dat heb ik vorige week ook gedaan. Met voorouderlijk werk op mezelf. Dat ik 3 generaties terugging. Misbruik, moord in de een lijn van mijn moeder en dan haar vader, dus mijn opa, overgrootopa en overgrootopa. En daar kwam ik dus ook nog achter dat die mannen soms een waas over zich heen kregen. En ik had het dus ook. En toen dacht ik zo, weer zo'n puzzelstukje wat op zijn plek valt. Van ja, dit alles staat met elkaar in verbinding.
Het is bizar.
Ja.
Ik hou er zo van. Ik vind dat zo leuk.
Ja.
En nou leuk. Ja, ik kan zeggen het is intens, maar het is gewoon. Weet je, Brian, dit doet me denken aan toen ik jong was, zei mijn vader, zat ik bij hem in de auto, ik weet nog heel goed. En ik had altijd met mijn vader al spirituele gesprekken. En dan zei hij op een gegeven moment van, en let op wat je zegt. Want alles wat je zegt en alles wat je denkt, dat blijft een trilling en dat blijft altijd overal bestaan. En dat komt dan op een ander moment weer terug.
Ja.
En dat is me altijd bijgebleven. Ik heb het toevallig laatst al met hem besproken. Van eigenlijk heb jij al zaadjes geplant die toen heel gek waren. Want de groeggemeente was daar nog helemaal niet aan toe. Maar hij was ook altijd al bezig met buitenaardse wezen. Hij geloofde daarin. Hij wilde alsmaar opgehaald worden. Dat zei, en dan werd ik weer heel bang. Zei, nee,
ik wil niet weggaan, papa.
Laat me niet alleen. Wat gaan die aliens dan doen? En hij zei, nee, lijkt me gewoon leuk. Dan word ik even zo met een lichtstraal naar boven getrokken. Dat had hij dan bedacht. Is nog niet gebeurd. Misschien een keer in zijn slaap, maar dat weet hij niet. Maar dat ik wel, dat alles gewoon altijd overal is.
Yeah.
En dat wij zelf ook het collectief manifesteren. Dus als er heel veel oorlog, heel veel drama, heel veel donker is, dan zal dat zich ook, dat blijft ook. Maar, tenzij we met licht en hogere frequenties een mooie sluier eroverheen en er doorheen laten zijpelen.
Precies.
En dat is nu aan de hand. En ik sprak gisteren nog met Anton Teuber van het Schumann Instituut.
Oh, mooi,
zat ik aan de telefoon. Zo'n mooie man ook. En die zei, ik ben nu ruim 35 jaar bezig om dit woord te brengen.
Ja.
En hij zegt, ik zie nu pas erkenning. Omdat mensen kunnen er niet meer omheen. En het de trilling verhoogt. Dus alles wordt lichter, mooier en stralender. Maar dus ook mensen met heel veel donker zullen in een no time nu aan het transformeren gaan.
Mm.
En jij bent daar ook weer zo'n mooi voorbeeld van. Dat in de tijd dat ik eigenlijk al voelde ik mag transformeren, maar er niks mee kon. En daar was de frequentie ook minder heftig.
Mm.
En nu worden gewoon allemaal door dat 4D-portaal geduwd. Yeah. En hoe minder je hebt opgelost, nog hoe heftiger het bijna lijkt. Dus je denkt, oh my god, kan het af en toe even wat minder.
Ja, alsof je in een trein stapt en die trein gaat maar door. En gaat steeds sneller en sneller en sneller.
Precies.
Sneller.
Mag ik even uitstappen? Mag ik even? Ja, daar is dus nu geen tijd meer voor. Dus ga het maar gewoon aan. Happy healing. Ja. Ga het maar gewoon happy aan. Omarm het maar.
Ja, het is het ook. Dat is, als je er tegen gaat vechten, ik zei het eerder al, dan wordt het lijden. Geef het maar aan over aan het proces.
Ga je op de handen van die trein aan dat ding zitten trekken. Ja, dat wordt niet. Schuren. Dat wordt toestand. Dat gedoe. Niet doen.
Nee, nou, dat zou mooi, ik niet man. Doen.
Echt leuk. Ja. En lieverd, heb jij nog iets waarvan je zegt aan de kijkers en of luisteraars, dat als ze dit nu zien, dat, ja, dat zou ik nog wel echt mee willen geven. Dat heeft mij onwijs veel gebracht.
Ja.
En dat wil ik nog wel graag delen.
Ja.
En je mag even in de camera kijken, hoeft niet. Ja, mag ook.
Dat is blijf geloven, want je hoeft niet te weten waar je over een jaar op bent, of over 5 jaar op bent, of over 10 jaar. Het enige wat je hoeft te weten is wat je, welke stappen je vandaag kan zetten om morgen weer een beter mens te zijn. Om tot verandering te komen. Ja. En die stap tot verandering is altijd 1 stap. Je hoeft niet al 10 stappen te zetten. Gewoon 1 stap. Pak een boek. Ga wat lezen. En dan opent dat weer nieuwe deuren. Ga een keer een workshop doen. Ga een keer naar een zweethut. Ga een keer... Weet je?
Ja.
Ga uit die comfortzone.
Ja. Punt. En elke stap is er één en geniet precies van de reis.
Ja.
Mooi gezegd. Zeker. Nou, onwijs inspirerend, Brian.
Ja, dankjewel.
Dankjewel voor dit mooie verbindende gesprek. En lieve kijkers en luisteraars, ik hoop dat jij weer net zo geïnspireerd bent. En misschien weer net datgene hebt gehoord wat jou dat laagje in heeft gebracht waar je mocht gaan voelen. Dus heel erg bedankt weer. En je weet het, je kunt meer dan je denkt. En je bent zelfhelende kracht.